Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU. Uitzendkrachten zijn in tijden van crisis de eerste werknemers die op straat komen te staan en dus zitten ze nu massaal thuis. Toch is er voor omscholing onder de uitzendkrachten nog maar weinig animo. Zitten er op dit moment veel flexwerkers thuis?
Jazeker, daar waar het gaat over uitzendkrachten zijn er nu denk ik ongeveer 100.000 uitzendkrachten minder aan het werk dan dezelfde periode vorig jaar. Dus dat zijn er veel. En ik denk dat daar waar het gaat over zelfstandigen er ook 100 of 200.000 minder aan het werk zijn. Dus ja, er zit een grote groep tijdelijke contracten zijn afgeschaald. Ja.
Die crisis begon in maart. Het is nu oktober. Er zijn steunmaatregelen geweest van de overheid. NOE 1, 2, 3. Hoe hebben jullie het als sector ervaren? Is er sprake van eerst paniek in maart, voorzichtig herstel in de zomer? Wat is op dit moment de stand van zaken?
Nou ja, dat was in maart natuurlijk, maar dat geldt eigenlijk voor veel ondernemers en dat geldt eigenlijk voor iedereen wel, toch wel een vorm van paniek. Van hoe gaat dit eruit zien en wat gaat dit betekenen? Dat leidde in die beginperiode echt tot hele forse krimp bij ons in de sector. Ik denk dat er een kwart echt vanaf ging. Dat zijn we overigens wel gewend, hè, dat soort grote schommelingen. Na die acute kramp en krimp kwam zeg maar de besef dat er toch regelingen kwamen die gingen helpen. Daar hebben ook NOE1 hebben veel uitzendondernemingen ook gebruik van gemaakt. Dat is goed, dat heeft ook echt geholpen. Ik denk dat 70% van de uitzenders er gebruik van heeft gemaakt. Daarna kwam een periode dat het wat beter ging. En eigenlijk is dat tot en met nu het geval. En de uitzenders maken zich denk ik nu niet zozeer meer zorgen over hoe groot de krimp gaat worden, als wel hoe lang het gaat duren. En het perspectief, dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja, er wordt nu gesproken over een routekaart, een roadmap. Want het is een Iers idee om duidelijker te zijn bij wat gaat er gebeuren bij x aantal besmettingen. Wat is dan het perspectief? En er wordt door economen nu gezegd, nou, misschien is dit niet het nieuwe normaal, maar kunnen we toewerken naar het perspectief dat in juli of juni volgend jaar het oude normaal weer de norm is. Ben jij ook voorstander van zo'n aanpak?
Ja, want uiteindelijk voorspelbaarheid is denk ik belangrijk. Dat vinden ondernemers ook belangrijk, zodat ze weten waar ze rekening mee kunnen houden. En vertrouwen. En kijk, op het moment dat die voorspelbaarheid groter wordt, komt er ook wat meer vertrouwen. En ik hoorde het net ook al even door Kees de Kort gezegd werden. Dat vertrouwen is heel belangrijk voor burgers om hun hand niet op de portemonnee te houden en voor bedrijven om te gaan investeren. En op basis van het vertrouwen en voorspelbaarheid denk ik dat de dynamiek in de economie ook groter kan worden. Want dan weten bedrijven en burgers waar ze aan toe zijn.
Maar je zei in je eerste antwoord twee dingen, namelijk dat er sprake was van krimp, maar ook van kramp. Wat bedoel je met kramp?
Nou ja, het is voor veel ondernemers is het moeilijk schakelen. Ze moeten eigenlijk gas geven en remmen tegelijkertijd. Dat is best ingewikkeld. Zeker gelet op de maatregelen zoals die nu afgekondigd worden. Dat is een klein beetje. Het was eerst heel strak, toen een klein beetje verruimd. Toen weer wat strakker, nu mogelijk weer wat strakker. Dat vraagt wel heel veel van ondernemers in hun wendbaarheid. En dat maakt zo, ja, een soort van kramp van wat kan ik nou doen? Moet ik nou gas geven of moet ik nou toch remmen? En eigenlijk moeten ze allebei tegelijkertijd.
Maar die wendbaarheid, dat is toch juist iets waar uitzendondernemingen op kunnen inspelen? Dus ouderwets, piek en ziek. Nou ja, daar is op dit moment denk ik wel sprake van.
Ja, dat is denk ik ook wel de kansen die er voor onze branche zijn. Hè, die liggen natuurlijk eigenlijk aan twee kanten. Die liggen aan de kant van het feit dat bedrijven die wendbaarheid nu juist hard nodig hebben. En de komende twee jaar heel hard nodig zullen blijven hebben. En die zit ook aan de arbeidsmarktkant, omdat er veel mensen zonder werk zijn komen te zitten die uiteindelijk naar een plek elders bemiddeld moeten worden. En ook dat biedt kansen zeg maar voor mijn branche. Dus laat ik zeggen, ik ben niet negatief voor het perspectief. Alleen het belangrijkste waar mijn branche natuurlijk wel op draait is de dynamiek van de economie. En als die dynamiek echt wegvalt en we komen echt in een serieuze kramp en krimp verder terecht. Ja, dat is uiteindelijk ook voor mijn sector niet goed.
Je ziet wel dat in veel bedrijven nu de reorganisaties worden aangekondigd, geëffectueerd ook, ontslagrondes. Betekent dat, denk jij, ook op termijn dat mensen die nu ontslagen worden, vaste banen die geschrapt worden, als het weer iets beter gaat, in eerste instantie zullen worden ingevuld door mensen met een flexcontract of uitzendkrachten?
Ja, dat patroon zal niet anders zijn dan in de afgelopen 20 jaar het geval geweest is. Wij zijn degene die het eerst merken als er conjunctureel een dip is. Wij merkten dat eigenlijk vorig jaar al. We zagen al dat de conjunctuur echt op zijn retour was. Wij krompen al. En wij zijn ook degene die het eerst weer aantrekken. Dat zien we nu al doordat de krimp bij ons in de sector ongeveer gehalveerd is. Die lag op 25%. Ik denk dat die nu tussen de 10 en de 15% ligt. Dat betekent dat er echt wel sprake is van herstel. En ook wij zullen nu in de periode die gaat komen weer als eerste zijn, degene zijn die gaan aantrekken. En bedrijven zullen, een beetje afhankelijk nu van de NOW, bedrijven natuurlijk nog mensen op de bank zitten in het kader van de NOW. Dus mogelijk dat dat effect nu iets anders wordt. Omdat bedrijven
met op de bank, ze houden ze nog aan.
Terwijl nou, mensen zijn natuurlijk nog, en dat is maar goed ook, lang nog in dienst gebleven van die bedrijven. NOW maakt dat ook mogelijk. Dus op het moment dat bedrijven weer maar enigszins kunnen opschalen, zullen ze denk ik nu vooral ook kijken naar de mensen die ze zelf op de bank hebben zitten. En die gewoon weer uit werk kunnen. Dus of het helemaal zo gaat als de afgelopen jaren, valt niet helemaal te voorspellen. Maar normaal gesproken zijn wij de eerste, zeg maar, die dat licht weer wat zien.
Maar wat vind je van dat patroon? Dus je ontslaat mensen met vaste contracten en dan gaat het weer wat beter. En dan is het toch in de eerste plaats aan de uitzendkrachten, aan de flex medewerkers, om als het weer wat beter gaat mee te kunnen draaien.
Ja, maar je ziet dat dat patroon, dat zag je eigenlijk ook sinds 2013, 2014. Dat was de periode waarin de crisis op zijn hoogtepunt was. Sinds die tijd zijn er bijna 1 miljoen banen bijgekomen. En uiteindelijk zag je in de afgelopen 2, 3 jaar... zag je het aantal vaste banen ook gewoon sterk groeien. Deels ingegeven door de wet arbeidsmarkt in balans, maar voor een nog veel belangrijker deel ingegeven door de conjunctuur. Uiteindelijk gaan bedrijven weer over naar meer vaste contracten. Dat was het patroon voor de crisis, heel duidelijk. Ook mede door krapte ingegeven. Ik weet niet of dat patroon zich ook nu weer meteen zal doorzetten. Omdat de ervaring leert ook dat grote crisissen in de economie en de arbeidsmarkt over het algemeen gepaard gaan met het feit dat er daarna meer behoefte is aan flex. En dat de flexibele schil eerder groter wordt dan kleiner.
En welk waarheidsgetrouw beeld kun je op dit moment überhaupt schetsen over de arbeidsmarkt? Want we noemden net die NOW-regelingen in verschillende gedaanten al. Ik geloof dat daar, als je kijkt naar NOW 1... bedrijven gebruik van hebben gemaakt waarin totaal 2,6 miljoen mensen werken. Dat betekent misschien ook dat bedrijven en ook mensen nog niet helemaal in de gaten hebben wat de impact is van deze crisis.
Nee, de feiten zijn niet altijd meer precies het plaatje wat er in de werkelijkheid gebeurt. Dat is normaal gesproken denk ik wel het geval. Maar die NOW houdt natuurlijk nu een aantal bedrijven ook gewoon nog intact. Het aantal faillissementen is lager dan ooit. Eigenlijk is dat een soort huiveringwekkend nieuws voor datgene wat er nog gaat komen. Of de oorverdovende stilte voor de storm, zo zou je hem ook kunnen noemen.
Want die komt er, die storm?
Ja, die komt er onherroepelijk. En NOW houdt dat nog een klein beetje in de lucht. Maar wat wel duidelijk is, is dat er op de arbeidsmarkt ook gewoon nog steeds heel veel vraag is. Er zijn nog steeds 200.000 vacatures. Er zijn sectoren die nog steeds schreeuwen mensen. Het beeld bij ons in de sector is ook heel divers. We hebben uitzenders waar het heel zwaar is, nog steeds zwaar is. Omdat die actief zijn in de sectoren die zwaar getroffen zijn of dicht waren. Maar er zijn ook uitzenders die actief zijn in sectoren als de groenvoorziening, de techniek, de logistiek, de zorg, het onderwijs, waar gewoon heel veel vacatures zijn en waar veel vraag is naar personeel.
En als ik niet de juiste vaardigheden heb en ik zit thuis, maar ik zie dat er in de groenvoorziening of de techniek banen voor het oprapen liggen, hoe makkelijk is het dan om de sprong te wagen?
Dat is niet makkelijk, omdat wij maar heel moeilijk die stap van sector naar sector kunnen zetten. Of van beroep naar beroep. Wij zijn natuurlijk heel sectoraal georganiseerd. We hebben onze O&O-fondsen heel verticaal georganiseerd. Dus die zijn actief voor hun sector.
Opleidings- en ontwikkelingsfondsen, ja, zijn dat?
Intersectoraal samenwerken daarbij is nog heel mondjesmaat. Echte zebrapaden op de arbeidsmarkt, zoals ik ze vaak noem, waarbij je heel makkelijk van plek A naar plek B kan lopen, is moeilijk. Het begint bij het bewustzijn van mensen. Dat ze zich bewust zijn van het feit dat hun baan op de tocht staat, of dat hun baan misschien al verdwenen is en de komende 2 jaar ook niet terugkomt. En daarna begint het met het maken van een goed profiel. Wat ben ik eigenlijk waard op de arbeidsmarkt? Hoe ziet mijn ervaring en mijn competenties eruit? Dat hebben vaak mensen ook niet goed in beeld. Die overschatten zichzelf. Dan begint het bij het in beeld brengen van welke stap heb ik nou nodig als ik van de horeca naar de zorg zou willen, of als ik van de evenementenbranche naar de groenvoorziening wil. Dat is niet makkelijk in Nederland.
Ik denk dat jij niet moe wordt om dit te herhalen. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar al het geld dat er in die O&O-fondsen zit, duidelijk weten wat je waard bent, zorgen dat mensen je zien. Ik denk dat wij zo een gesprek van 5, 6, 10 jaar geleden kunnen herhalen op dit punt, of niet?
Ja, dat is, ja, zeker. En de krapte heeft er ook niet in meegeholpen de afgelopen 2 jaar. Want dat, we zijn ons daar heel weinig van bewust geweest. Maar de sense of urgency is nu groot. En de snelheid en het massale karakter waarbij mensen straks op de arbeidsmarkt, of tenminste op de arbeidsmarkt terechtkomen en werkloos geraken, is natuurlijk ook immens groot. En de sense of urgency om daarin actief samen te gaan werken, of het nou gaat over het UWV, of gemeente, of uitzendbranche, of reïntegratiebedrijven, outplacementbedrijven, Ik heb het vaak genoemd de triage-tenten van de arbeidsmarkt. Waar dat voorheen in de gezondheidszorg echt zichtbaar was. Voor een ziekenhuis waar allerlei specialisten samenwerkten om te zorgen dat alleen de meest zwaar getroffen gevallen doorgingen naar het ziekenhuis. Maar de lichtere gevallen op een eenvoudige manier geholpen konden worden. Dat zou eigenlijk nu voor de arbeidsmarkt ook moeten gebeuren.
Ja, jullie hebben een heel pakket samengesteld. Een soort investeringspakket. Volgens mij ook opgestuurd naar de mensen die erover zouden gaan. Hè. Die gaan over de budgetten. Toch nog even over die triage. Want wat zijn dan op dit moment de zwaardere gevallen?
Ja, kijk, dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de mensen die dicht aan de rand van de arbeidsmarkt stonden, daar al heel lang buiten staan en nu constateren dat ze eigenlijk weer achteraan in de rij terechtkomen. Dat waren de mensen die in aanmerking kwamen voor de banenafspraak. Dat is denk ik een heel zwaar getroffen groep, want die waren bijna in beeld en die kwamen langzamerhand steeds meer binnen bedrijven. Dat ging hartstikke goed. Ja, dat is een groep die nu weer achteraan in de rij komt. Want de mensen die net werkloos zijn, krijgen dan toch vaak weer het voorrang. De jongeren die nu werkloos worden, krijgen straks weer voorrang en gaan het snelst weer aan het werk. Dus dat is een zwaar getroffen groep. Dan is er een zwaar getroffen groep die natuurlijk in banen zitten waar de sector de komende 2-3 jaar niet gaat herstellen. De reisbranche is een mooi voorbeeld. Alles rondom Schiphol is denk ik een mooi voorbeeld. Daar zullen mensen ook gewoon na moeten denken of ze überhaupt verder willen in dat vak of dat beroep. Of dat ze toch een stap opzij willen gaan maken. Dan zijn de sectoren die getroffen zijn, waar het nu zwaar troeven is, als de horeca, waar het aantal vacatures nog groot was voor de crisis. Waar je met een beetje herstel ook straks gewoon weer relatief snel aan het werk kan. Dus het beeld is divers. De kunst is om zoveel mogelijk mensen vanuit een baan direct te bemiddelen naar een volgende baan. Zonder dat de WW ertussen zit.
En die volgende baan ligt dan soms in een sector, in een veld waar ze nog weinig ervaring hebben. Daar komt dan dat omscholen weer om de hoek kijken. Volgens mij zijn er grote leden, en de ABU zelf ook, die mensen daarop wijzen. Het kan, meld je alsjeblieft, wij kunnen iets voor je betekenen. Wat is dan op dat moment het animo, het enthousiasme?
Nou, we hebben goede voorbeelden en minder goede voorbeelden. Ik zal een voorbeeld noemen van een van onze grotere leden, Randstad. Die hebben een uitvraag gedaan onder de 14.000 uitzendkrachten die op de bank terechtkwamen. Die zijn natuurlijk in de afgelopen periode is dat werk weggevallen. Die hebben die medewerkers ook aangeschreven met de vraag of ze het gesprek willen voeren om te kijken welk scholingsaanbod geboden kan worden. En daar kwamen er van de 14.000, 200-300 kwamen erop af. Dat is natuurlijk buitengewoon mager. En dat moet echt beter. Dus het gesprek over van werk naar werk is vaak nog moeizaam. De sense of urgency is soms ook niet al te groot. Dan kan het in een aantal gevallen ook zijn dat het jongeren betreft die misschien toch weer naar school gaan of een jaar langer naar school gaan, omdat dat nu toch uitkomt. Maar mensen hebben de neiging om een klein beetje als een konijntje in de koplampen te kijken.
Dit zijn 14.000 mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Er wordt actief een poging gewaagd om die mensen aan een andere baan te helpen. En 200-300 mensen komen dan op een gesprek.
Ja, dat is schrijnend. En dat zou echt beter moeten. We hebben gelukkig ook voorbeelden waarbij we via het opleiding en ontwikkelingsfonds dat wij kennen in de branche foutjes beschikbaar hebben gesteld om van werk naar werk te gaan. Dat zijn er 5.000-6.000 geweest. Die worden ook uitgenut. Dus er zijn ook heel veel gevallen waarbij werkenden wel dat bewustzijn hebben en ook een stap willen zetten om van Schiphol in de logistiek te gaan werken of van de koks in de horeca naar de bakkerijbranche te gaan. Er zijn prachtige voorbeelden van. Daar zijn onze leden ook goed in. Dus het gebeurt ook wel.
En om de ernst van de situatie in te zien is natuurlijk ook nodig dat je het gaat voelen. NOW-regelingen die verdoezelen dat nu op een bepaalde manier. En dat is ook goed natuurlijk om te proberen mensen zo lang mogelijk aan het werk te helpen. Maar ik kan me nog uit de eerste maanden van deze crisis herinneren dat Jurjen Koops van de ABU zei, die NOW-regeling, zeker voor uitzendondernemingen en mensen die via zo'n uitzendonderneming werken, dat is dan een lot geworden uit de loterij. Het is maar net de vraag of je daarvoor in aanmerking komt. Is dat inmiddels veranderd?
Nee, dat is niet veranderd, want die regeling is de regeling gebleven. Er zijn wel kleine aanpassingen in geweest. Maar wat toen vooral natuurlijk heel erg stak, is dat criterium van 20% omzetderving die er zou moeten zijn. Wij kennen leden die veel forsere omzetderving hebben gehad en veel beperktere. Maar die komen bij dezelfde klant. Die leveren allebei bij Schiphol, of die leveren allebei bij KLM, of die leveren allebei in de horeca. En de ene uitzender heeft dan wel de beschikking over die NOW-gelden, omdat die fors gekrompen is, en de andere uitzender heeft dat niet. Dat is een moeilijk uitlegbaar verhaal als je met een klant in gesprek wil over de mensen die daar op de bank terechtkomen. Dat maakt het voor ons heel erg dubbel. En daarnaast is de compensatie, er werd steeds gezegd dat het 90% loonkostencompensatie gaf. Nou, als je doorrekende, dan was dat natuurlijk aanmerkelijk lager. En dat is gelukkig in de tweede regeling wel aangepast naar een hogere compensatie. Dus dat is geholpen. Maar het NOW-gebruik nu in de branche, ik schat in dat voor NOW 3 zo'n 10% van de uitzenders daar gebruik van zal maken.
Betekent dat het dan beter gaat met de branche?
Nou, dat betekent twee dingen, denk ik. Ja, het betekent dat het beter gaat. Het betekent ook dat een deel van de branche afgeschaald is. Uiteindelijk doen wij datzelfde als wat we in een conjunctuur doen, namelijk op- en afschalen. Dat zal ook gebeurd zijn. Dus ik denk dat de uitzenders nu beter in de hand hebben. Zwaar getroffen uitzenders in de evenementenbranche, de horeca, die hebben de regeling echt nog nodig.
We gaan naar iets wat dit gesprek ook altijd nodig heeft. 3 dilemma's. Je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. Werkgevers zijn te veel gewend geraakt aan goedkoop flexibel werk, of werkgevers zijn best bereid meer te betalen voor flexwerkers.
De eerste.
Om malafide praktijken te voorkomen, moet iedere uitzender straks weer in het bezit zijn van een uitzendvergunning. Of een vergunning gaat nooit voor minder malafide uitzendspelers zorgen.
De vergunning gaat niet voor minder malafide uitzenders zorgen.
De kloof tussen flex en vastwerk wordt door de coronacrisis alleen maar groter. Of corona zorgt voor minder ongelijkheid.
Nee, corona heeft de ongelijkheid in de markt wel beter zichtbaar gemaakt.
Jurien Koops is de gast, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Ongelijkheid beter zichtbaar maken, met andere woorden, die ongelijkheid is groter geworden.
Ja, kijk, wat je ziet is, normaal gesproken hebben wij een conjunctuurpatroon. En dan groeien we en dan krimpen we. Daar zijn wij als branche voor gemaakt, ook voor een deel. En nu is dat eigenlijk allemaal gebeurd in 2-3 maanden tijd. Wat normaal gesproken in een conjuncturele opleving of krimp, in een periode van 1 jaar of 2 jaar gebeurt, zie je dat nu eigenlijk in 2-3 maanden gebeuren. Daardoor is het heel zichtbaar geworden. Tegelijkertijd zal de praktijk ook leren dat zodra de economie weer gaat groeien, en dat merken wij nu, dat de uitzendkrachten ook weer als eerste aan het werk gaan.
Maar wat doet dit met die discussie die al een hele tijd woedt over vast en flex, en of vast minder vast moet worden, flex minder flex? De commissie Borslap, ja, we hebben toch een kwartier zonder Borslap kunnen stellen, dus daar moest er maar eens van komen. Is dit nu niet ook het bewijs dat een vangnet gewenst is, ook voor mensen die als ZZP'er werken, of mensen die via een flexcontract werken, via een uitzendconstructie werken? Krijgen de mensen die toch al vonden dat flex minder flex moest worden, hiermee niet een geweldig argument in handen om te zeggen, ja, dat is ook nodig?
Nou ja, kijk, Borslap was van net voor de coronacrisis. Eind januari presenteerde die het rapport. Ik denk dat Borslap in dat rapport een goede analyse weergeeft van hoe de arbeidsmarkt functioneert. Ja, wij vinden ook dat die rijbanen evenwichtiger samengesteld moeten worden. Ja, we herkennen ook heel erg uit de periode voor corona het weglekeffect wat er plaatsvindt tussen de verschillende rijbanen die er op de arbeidsmarkt zijn.
Rijbanen is de metafoor die zij in dat rapport ook presenteren. Je hebt een
vaste contract, een ZZP-relatie of je bent uitzendkracht. Dat zijn eigenlijk de 3 rijbanen die ze schetsen. En ja, wij zien ook de wildgroei die er op die rijbanen plaatsgevonden heeft. Dus kappen daarin is hartstikke goed. Gelijk speelveld creëren op het fiscale en sociale zekerheidsterrein is ook hartstikke goed. En ik denk dat de noodzaak van Borslap groter dan ooit is, omdat de behoefte aan flex de komende 2-3-4 jaar heel groot zal zijn. Dat is eigenlijk de ervaring die wij opmaken uit eerdere grote crisissen. Of dat nou 2013 geweest is, 2008 of 2001. Steeds ontstaat er daarna meer behoefte aan wendbaarheid bij bedrijven. En dat betekent dat je die flexibiliteit dus ook nog veel beter moet organiseren dan nu het geval is.
En beter moet organiseren betekent ook dat je moet snoeien in het aantal vormen van flex. Payrolling is vaak genoemd. In het FD stond een paar weken terug een uitgebreide analyse over hoe die met die payrollbedrijven gaat, hoe ze ervoor staan. En een van de bevindingen is, heel veel payrollbedrijven gaan zich nu gedragen als uitzenders, omdat dat wel zo'n, ook door Borslap geconstateerde, rijbaan is.
Ja, maar dat, laat ik zeggen, dat zit eigenlijk een beetje inherent aan de filosofie die Borslap ook uitstraalt. Doe niet aan cherrypicking. Zorg ervoor dat je de aanpak zo integraal mogelijk neerzet. Ik denk dat dat bewustzijn bij zowel de politiek als de ambtenarij ook heel duidelijk wel in beeld is. Want de behoefte die erachter zit, die is natuurlijk niet weg. Een behoefte bij een bedrijf om zichzelf wendbaar te organiseren of om zijn risico's goed beheersbaar te maken, die is niet weg op het moment dat je de wet arbeidsmarkt in balans invoert.
Nee, maar je formuleert het heel netjes. De behoefte is om ook te kijken of er op een goedkopere manier aan arbeid gekomen kan worden.
Dan zijn we terug bij de eerste stelling. Ja, wij herkennen heel erg dat flexibiliteit ook voor een belangrijk deel gebruikt wordt om het werk goedkoper te organiseren. Daar hebben wij vanuit de AB ook al eerder opgeroepen, jongens, ga daar nou niet in mee. Wij zien dat eigenlijk nu ook weer. Recentelijk heb ik daarvoor een oproep gedaan in het FD. Rondom de A1-verloning. Dat betekent dat uitzendkrachten niet langer in Nederland die dienst zijn, maar straks in Polen in dienst zijn of in Litouwen in dienst zijn. Wij vinden dat een onprettige ontwikkeling. Wij raden dat ook af aan onze leden. Doen ook een oproep om dat zo min mogelijk te gaan doen. Of zo om niet te gaan doen. Want het draagt alleen maar bij aan een route die eigenlijk alleen maar verliezers kent. Namelijk het steeds goedkoper organiseren van werk. En daarom is dat speelveld zo belangrijk. En daarom is Borslap belangrijk. En daarom wordt dat met het oog op de toekomst, als die behoefte aan flex groter wordt, wordt dat des te belangrijker.
Ja, maar de behoefte aan flex is misschien wel te begrijpen. Hè? Er zijn ook leden van de commissie Borslap die zeggen, flex moet gewoon zijn wat het was, piek en ziek. Jij zegt, die behoefte is blijvend, is niet alleen maar piek en ziek. Maar is die behoefte niet vooral voortgekomen uit arbeidsvoorwaarden en of je daar een beetje op kunt beknibbelen?
Nee, dan zou je de discussie over wendbaarheid echt tekort doen. Ik denk dat bedrijven op heel veel verschillende manieren invulling geven aan hun wendbaarheid. Een van de adviezen van Borslab is ook zorgen voor dat er meer interne flexibiliteit komt. Dat betekent dat je met functierelatie kan gaan werken, dat je met wisselende arbeidstijden kan gaan werken, dat je met ploegensystemen kan gaan werken, dat je mensen meer competenties meegeeft. Dat is ook een vorm van flexibiliteit. Dat is de oproep die de AVN vorige week deed om daarin te gaan investeren. Nee, ik denk dat je die behoefte aan flex tekort doet als je zegt die is louter gebaseerd op het streven naar een goedkoper organiseren van werk. Die is ook, komt dat voor, zeker aan de basis van de arbeidsmarkt. Maar die wendbaarheid voor bedrijven, nou, neem de huidige periode, de komende 2 jaar, als je gas moet geven en remmen tegelijkertijd, dan vraagt dat veel van je wendbaarheid.
Nou, maar ik borduur ook een beetje voor wat jij eerder hebt gezegd. Als je niet oppast, dan ga je naar het putje. Dan is er een beweging naar beneden.
Ja, maar daarom zeggen wij ook, wij zijn een voorstander van wat Borslab oppert om die wildgroei in contracten ook gewoon onmogelijk te maken. Om het speelveld gelijk te maken. Dat speelveld zit voor een belangrijk deel in cao's. Maar het zit voor een belangrijk deel ook in de sociale zekerheid. Het zit in de fiscaliteit. En hoe meer je dat op een integrale manier kan doen en tegelijkertijd kan aanpakken, hoe minder groot dat weglekeffect is. Want wij zien dat weglekeffect nu ook ontstaan vanuit het uitzenden naar andere vormen van werk. En ik heb al een paar voorbeelden gegeven rondom de eindverloning, waar wij paal en perk aan zouden willen stellen. En die noodzaak is groot.
De voorzitter van die commissie, Borslab, heeft inderdaad ook gezegd, het heeft niet zoveel zin om in verkiezingsprogramma's te zeggen, nou, dat deel van Borslab vinden we interessant, dat andere deel, dat laten we links liggen. Je moet het in zijn totaliteit doen. Ben jij dat met hem eens?
Ja, daar ben ik heel erg met hem eens. Omdat wij als geen ander in de branche zien welk effect het heeft als er een ongelijk speelveld is. Wij hebben natuurlijk een deel van het uitzenden ook al weg zien lekken naar ZZP in combinatie met platforms. Wat een interessantere propositie is, zowel voor de opdrachtgever als de intermediair als de werkende zelf. Wij zien het nu ook ontstaan rondom de verloning vanuit het buitenland. Dus wij zien dat heel sterk. En die integrale benadering, geen cherrypicking. Probeer het in samenhang te bezien. En kijk naar en fiscaliteit en ook sociale zekerheid.
Borslab kom je ongetwijfeld vaak tegen. Zal FNV, die vakbond heeft volgens mij vorige maand een rapport naar buiten gebracht, onderzoek naar buiten gebracht, met als een van de belangrijkste conclusies, in uitzendconstructies, uitzendbanen, worden mensen jarenlang rondgepompt. En ze gaan van de ene uitzender naar de andere uitzender, hebben dan weer een kort verband, dienstverband, als je het zo mag noemen, bij een bedrijf. En dat wisselen dan af met een volgend bedrijf. Er is eigenlijk weinig perspectief voor die mensen. Ja, oh, ik zie jou aarzelend kijken.
Nou, kijk, het is jammer dat de discussie over flex, die woedt natuurlijk eigenlijk al de afgelopen 5 jaar, of afgelopen 10 jaar misschien dan wel. Maar die wordt eigenlijk steeds meer gedomineerd door incidenten en door uitwassen, in plaats van door datgene wat we met elkaar nodig hadden. Ik denk dat Borslab daar geprobeerd heeft om wat rationeel een verhaal onder te leggen. We hebben het rapport van het FNV ook in ontvangst mogen nemen, een week of 2, 3 geleden. En kijk, uitzenden is niet bedoeld om mensen jarenlang uitzendkracht te laten zijn. Ik ben nog van de school dat uitzenden als een soort kruiwagen op de arbeidsmarkt gold, waarbij je mensen uiteindelijk op weg helpt naar een baan bij een opdrachtgever of in zijn vakgebied of in zijn beroep.
Maar ook jij praat nu in de verleden tijd, begrijp ik?
Nee, maar dat is niet de bedoeling dat mensen 16 of 17 jaar uitzendkracht zijn. Het dubbele is eigenlijk wel, want dat witboek werd aangeboden aan de Tweede Kamer begin september. En tegelijkertijd in het Kamerdebat wat er die middag plaatsvond, lag er ook een onderzoek voor, wat gedaan is door in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Wat eigenlijk de conclusie trok, en niet eigenlijk, duidelijk de conclusie trok, is dat er geen sprake is van het grootschalig steeds opnieuw aan het werk hebben van uitzendkrachten in fase A. Het rapport heeft het nadrukkelijk naar gezocht, heeft het niet gevonden. En toch krijgt het witboek meer aandacht in de Kamer dan dat dat onderzoek krijgt. Nou, dat geeft al wel aan dat de incidenten belangrijker zijn dan het onafhankelijk onderzoek wat er gedaan is.
Maar zou je toch ook nog regels kunnen aanpassen? Bijvoorbeeld de termijn die nu geldt voor werken wat je via een uitzendconstructie, via een uitzendonderneming mag doen?
Nou ja, kijk, wij zijn zelf, en daar geloven we heilig in, wij vinden dat de ordening van de uitzendbranche op basis van onze cao-afspraken moet gebeuren. Daarvoor zitten wij aan de tafel met de vakbeweging. We hebben ook voorstellen gedaan om de totale duur van de flexibiliteit terug te brengen van 5,5 jaar naar 4 jaar. We hebben ook voorgesteld om.
Wat voor flexibiliteit hebben we het dan over? Dus wel 4 jaar werken via uitzendbureaus.
Dat betekent dat je 4 jaar kan werken voor een uitzendbedrijf voordat er een contract voor onbepaalde tijd.
Dat is wel lang, toch, of niet?
Ja, maar dat is in een aantal gevallen ook gewoon echt wel nodig.
Dan zit je lang in de kruiwagen.
Nee, maar goed, in die periode, de hele hoop uitzendkrachten stromen voor die tijd toch echt wel door naar een opdrachtgever of naar een baan elders. Vergeet niet, hè, dat mensen hebben daar denk ik niet heel scherp beeld van. De gemiddelde uitzendduur, de gemiddelde verblijf van uitzendkracht bij ons is 150 dagen. Dus dat is iets minder dan een half jaar. Dus dat zegt dan wel dat er heel veel uitzendkrachten ook gewoon voor 2, 3, 4, 5 maanden voor ons het werk gaan daarna weer stoppen. Maar wij hebben in de richting van de vakbewegingen voorstellen gedaan om de totale duur van flex ook terug te brengen naar 4 jaar. En uiteindelijk om de duur van de meest flexibele fase die wij kennen, dus de eerste 1,5 jaar, om die terug te brengen naar 1 jaar. En die hebben we ook echt nodig omdat wij een belangrijke allocatieve rol hebben. En die allocatieve rol zie je nu ook weer terug bij bedrijven die snel moeten pieken. Bij mensen die nu op weg naar een baan geholpen moeten worden. Dan is het toch heel prettig dat er een uitzendbedrijf is.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Winnie Zorgdrager, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, de NVBF. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.